En je ziet de laatste weken de markt nogal enthousiast reageren op meevallende inflatiecijfers. Ja. Hoe zie jij de toekomst? Want is het allemaal wel zo mooi zoals de markt nu reageert?
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Mark, goedemiddag. Eerste podcast, Puur en Persoonlijk 2023. Vorige keer ook al even aangegeven. Nieuwe frequentie. We doen het nog 4 keer per jaar. Komt omdat wij als ambassador veel communiceren. Dus we willen geen overkill. Ons magazine is recentelijk weer uitgegeven. Elke maand een nieuwsbrief. En de podcasten zullen wij elk kwartaal met elkaar opnemen. We gaan vandaag een aantal onderwerpen behandelen. Sowieso blikken we heel even terug op 2022. Hoe zijn wij als value partij er doorheen gekomen? We kijken uiteraard naar de vooruitzichten voor 2023. Waar spelen we op in? Welke thema's? En niet onbelangrijk, welke acties hebben we doorgevoerd in de portefeuilles? En we eindigen met een tip voor de luisteraar. Nou, we proberen in 20, 25 minuten de podcast op te nemen. Dus blijf er lekker bij. Mark, als ik kijk naar 2022, wat is de rode lijn geweest van het afgelopen jaar?
Nou ja, ik denk dat er in 2022 heel veel gebeurd is. Maar het zijn er twee dingen die me het meeste bijgebleven zijn. Dat is dat inflatie weer terug is van weg geweest. En in korte tijd zijn we naar het hoogste inflatieniveau gegaan in 40 jaar tijd. En aan de andere kant hebben we eigenlijk afscheid genomen van de periode van negatieve rentes. En dat hebben we gezien door de snelle renteverhogingen afgelopen jaar.
Ja. Ben je er blij mee dat er een normalisering optreedt?
Nou ja, ik ben er blij mee. Ik ben eigenlijk vooral eigenlijk ongelukkig geweest met het feit dat de rente zo lang negatief is geweest. Toch eigenlijk een heel
ongezonde situatie.
Een heel ongezonde situatie. Eigenlijk ook niet iets wat past. Hè. Rente hoort eigenlijk positief te zijn. Er zit een morele component aan. Maar aan de andere kant is ook gewoon een vergoeding voor een periode dat je niet kunt beschikken over je vermogen. Je loopt het risico van inflatie en natuurlijk ook het risico op wanbetaling. En daar hoort een positieve rentevergoeding bij, in mijn optiek.
Nou, ik denk dat voor de meeste luisteraars, en als ik voor mezelf spreek, wij hebben ook nog nooit in een economieboek iets teruggezien over negatieve rentes. Dus het was sowieso een unieke periode. Het is in ieder geval fijn om te zien dat die excessen die zijn ontstaan, en zowel in de cryptomarkt, maar ook in de technologiemarkt met waarderingen van 100, 200 keer de winst, dat daar nu natuurlijk gewoon de lucht uit loopt. Dus wat dat betreft is er gelukkig gewoon een nieuwe fase aangebroken. En ik denk dat wij als value-partij, waar altijd juist het bewaken van waarderingen, dat er nu eindelijk weer eens een ander tijdperk is aangebroken.
Bij een negatieve rente wordt het natuurlijk ook heel lastig om bedrijven te waarderen. Ik bedoel, rente speelt daar een belangrijke rol bij. En ik denk wat dat betreft, nu we een stijging van de rente hebben gezien, naar in ieder geval niveaus die wat normaler zijn, dat het dan ook het waarderingsproces ook wat meer weer naar voren komt.
En als we nu even kijken naar die renteontwikkeling, eigenlijk, we hebben een paar mooie verhogingen gezien het afgelopen jaar. De Fed zit rond de 4,5. Hebben aangegeven dat er nog een paar renteverhogingen in het verschiet zitten. We hebben de ECB, die hebben nog wel wat stappen te maken. Die zitten nu pas rond de 2%. De verwachting is dat ze de komende periode richting de 3,5 gaan. Hoe zie jij die renteontwikkeling de komende periode?
Nou ja, ik denk dat de centrale banken gewoon voorlopig door zullen gaan met de renteverhogingen. Stel alles in het werk om de inflatie terug te krijgen naar het niveau van 2%. Op zich een wat vreemde situatie overigens, want jarenlang hebben centrale banken zijn bezig geweest om die inflatie op 2% te krijgen.
Ja, het aanwakkeren van inflatie.
Inflatie. En nu schieten we ineens de inflatie door naar niveaus die we helemaal niet willen. En dan zijn we nu dus bezig om in korte tijd dus de rente te verhogen om de inflatie weer terug te krijgen richting de 2%. En kijk, in zekere zin is inflatie altijd en overal een monetair fenomeen. Maar ik denk wel dat de eenzijdige focus van centrale banken op de om de inflatie richting 2% te krijgen, dat dat een ongezonde is. Uiteindelijk gaat het om het bewaken van de financiële stabiliteit. De centrale banken hebben veel te lang bezig geweest om de inflatie, die eigenlijk best op een mooi niveau lag, van zeg een half tot 1%. En die inflatie was ook zo laag, vooral vanwege de globalisering. Hè? Vanwege het feit dat we goedkoop spulletjes kunnen importeren vanuit China. En dat we ook kunnen beschikken over de arbeidskrachten in China, in India en Oost-Europa. Ja, kortom, de gezonde uitwerking van globalisering. Ja, en daar is nu eindelijk een einde aan gekomen. En ja, in zekere zin hebben centrale banken globalisering aan het bevechten geweest. En nu eigenlijk een beetje de omgekeerde ontwikkeling ziet. Ja, dan zie je dus eigenlijk het omgekeerde gebeuren. En dat is eigenlijk wel merkwaardig.
En je ziet de laatste weken de markt nogal enthousiast reageren op meevallende inflatiecijfers. Ja. Hoe zie jij de toekomst? Want is het allemaal wel zo mooi zoals de markt nu reageert?
Nou ja, ik denk dat in zekere zin de markten denken dat de centrale banken bluffen. Dus dat de rente niet veel verder verhoogd zal worden. En als die al wat verhoogd zal worden, dat gaandeweg dit jaar dat de rente weer omlaag zal gaan. Omdat vanwege de economische teruggang, je zult zien dat dan de inflatie vanzelf naar weer naar 2% zal gaan. En ik denk dat de financiële markten daar toch wel wat optimistisch in zijn. En misschien ook wel een voorschot nemen op zaken die misschien helemaal niet zullen gebeuren. Dus ik ben wat dat betreft.
En bedoel je dan op nu ook de kerninflatie, die eigenlijk, want die is eigenlijk helemaal nog niet zo positief?
Nee, je ziet al op dit moment dat de inflatie. Kijk, vorig jaar zag je dat de inflatie harder dan verwacht omhoog ging. Ja. En nu zie je op dit moment dat de inflatie ietsje harder dan verwacht omlaag gaat.
Is dat vooral dan de energieprijzen die.
Het zijn vooral de energieprijzen die aan het afkomen zijn. Hè? We hebben dat ook teruggezien in de olieprijs, die aan het begin vorig jaar, zeg maar 12 maanden geleden, snel richting de $120 per vat ging. En nu staan we weer ongeveer rond de 80. Nou, we moeten helemaal niet gek van staan kijken dat de olieprijs toch ook weer dit jaar verder gaat oplopen. En we hebben natuurlijk ook de enorme piek gezien afgelopen voorjaar in de gasprijzen. En de gasprijzen zijn nog steeds heel erg hoog, maar aanzienlijk lager dan wat we zeg maar een 6 tot 12 maanden geleden zagen. Maar je ziet dus dat die energieprijzen aan het afkomen zijn, maar dat de inflatie wel aan het verbreden is naar andere segmenten. En dat is denk ik wel een ongezonde ontwikkeling.
Even inspelend op die olie- en gassector. Dat is een sector die wij vorig jaar behoorlijk gespeeld hebben. Die ook voor gezorgd heeft dat de value er goed doorheen is gekomen. Ja. Kunnen mensen ook allemaal terugzien bij ons op de website. Value offensief, zeg maar min 1,1% in 2022. Dus een relatief een mooie outperformance. Als je kijkt naar de markt breed, dat is allemaal rond de min 10, min 12. Kan de sector ook in 2023 weer outperformen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er zijn een aantal factoren die daarbij een rol spelen. Allereerst zijn de waarderingen van de olie- en gassector is nog steeds bijzonder laag.
Maar heeft dat ook niet een reden dat eigenlijk de enorme tegenwerking van overheden, denk alleen alweer aan de windfall tax in Engeland, weer een extra belasting voor de olie- en gasbedrijven?
Dat speelt zeker een rol. Maar ik denk daarnaast ook dat beleggers misschien er iets te veel van uitgaan dat het olie en gas snel gedaan is. Ik denk het niet. Met olie, daar zul je gewoon zien dat de komende, zeg maar, de rest van dit decennium en waarschijnlijk ook daarna dat de vraag naar olie gewoon nog steeds zal groeien. En dat het aanbod, er is gewoon relatief weinig geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Zeg maar vanaf 2014, toen die olieprijs zo hard omlaag ging, is er vrij weinig geïnvesteerd in de sector. En ja, kijk, we konden lang terugvallen op een aantal producenten die relatief makkelijk capaciteit konden bijzetten. Nou, onder meer Rusland, die kunnen het op dit moment niet meer. Nee. De Amerikanen, die willen het eigenlijk niet. Hè. Die willen eigenlijk in zekere zin niet investeren in gegeven de vele onzekerheden. En ze zien daar de grote en ook kleinere olie- en gasspelers. Die zien eigenlijk het liefst dat dus niet geïnvesteerd wordt in nieuwe capaciteit. Maar dat het dus, zeg maar, de winsten uitgekeerd worden aan dividenden en inkoop van eigen aandelen. En de laatste grote producent, dat is Saoedi-Arabië. Ja, en die hoeft niet zo nodig. Dus ik denk wat dat betreft dat het aanbod van olie gewoon erg krap blijft. Terwijl de vraag eigenlijk gewoon nog steeds toeneemt. Ja. En wat betreft gas, gas speelt gewoon een hele belangrijke rol. bij de energietransitie. Omdat we toch af willen van steenkool, van bruinkool. Van echt die hele vervuilende productie. Ja. En dan denk ik toch dat gas daar een hele belangrijke rol bij zal spelen. En de reden dat nu de vraag naar gas wat is afgenomen, ja, is natuurlijk dat we eindelijk weer een stap teruggezet hebben. Ja.
En we hebben recentelijk een aandeel gekocht in die hoek, Harbour Energy, staat ook in ons magazine, puur en persoonlijk.
Ja.
Hij heeft behoorlijk last gehad van de windfall tax in Engeland. De koers van 6-5 pond teruggevallen naar 3 pond.
Ja.
Nou, lijkt nu weer een beetje een bodem te hebben gevormd. Volgens mij is het ook uit de FTSE 100 naar de FTSE 250.
Ja, het pingpongt dus, wat op en neer.
Ja.
Het is er weer uitgevallen. Dat biedt overigens voor ons ook natuurlijk wel kansen.
Je ziet toch wat geforceerde verkopen.
Ja, absoluut.
Ook aan het eind van het jaar zag je dat. Ja. En nu lijkt in ieder geval de grote exit wel een beetje voorbij.
Ja. Nou goed, door een combinatie van factoren betaalt een partij als Harbour inmiddels 75% belasting, inkomstenbelasting. Maar dan moeten we niet vergeten dat er nog altijd onderaan de strip meer dan 1 pond per aandeel winst is. En ja, bij een koers van vandaag de dag ongeveer 3,3 pond, ja, is dat natuurlijk 3,3 keer winst. En met een dividendrendement van ongeveer 6%, ze kopen ook nog eigen aandelen in. Ja, en cashflowmatig is en dat wordt er behoorlijk geld verdiend. Ook zeker bij deze olie- en gasprijzen. Dus wat dat betreft zie ik de perspectieven als heel erg goed. En als je kijkt naar de cashflow, dan betaal je ongeveer 1 keer de cashflow op dit moment.
Is het dan ook nog een prooi eventueel voor partijen als Shell of Total, BP of...
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er weinig partijen op dit moment staan te springen om het Britse deel van de Noordzee actief te worden. Ondanks deze lage waardering. Het is misschien wel mogelijk dat bepaalde private equity partijen op een gegeven moment gaan kijken naar dit soort bedrijven en dit wellicht van de beurs halen. Maar het zal niet uit de hoek van Shell of van de grote oliemeisjes komen.
Oké. Nou, een van onze laatste aandelen die we gekocht hebben, het is trouwens alweer een kwartaal geleden, was Signify, met de laatste dip. Toen was de beurs ook even een behoorlijk mineur. Dat was een beetje eind september, begin oktober. We hebben de aandelen op een mooi niveau gekocht, rond de 25,5. Waardering was al eigenlijk laag, maar was op dat moment helemaal extreem laag.
Ja.
Toch hebben we er vorige week afscheid van genomen. Dus misschien kan je daar een kleine toelichting op geven.
Ja, de reden waarom we er afscheid van hebben genomen is dat het uiteindelijk voor de tweede keer in een aantal maanden tijd met de winstwaarschuwing kwam. Het blijkt dat over 2022 de omzetgroei onder de verwachting zal uitkomen. De marge zal ook wat lager uitvallen. Wat overigens wel meeviel was de cashflow generatie over het afgelopen jaar. Die kwam wat hoger uit dan verwacht. En dat had vooral met werkkapitaalbeheer te maken. Ik denk dat ondanks dat Signify in staat moet zijn om door de cyclus heen 3,5 à 4 euro per aandeel te verdienen. Ja, dat je toch op dit moment toch een aandeel is wat gevoelig is voor economische teruggang. Wat ook nog last heeft van de perikelen in China. En ik denk wat dat betreft, ja, als je twee keer achter elkaar met de winstwaarschuwing komt, dat we gewoon eventjes vanaf de zijlijn willen kijken hoe dit bedrijf zich verder zal ontwikkelen.
Oké, mooi. En voor de rest, de markt kwam heel goed uit de startblokken. Het wordt wel redelijk breed gedragen. Dus we zien bepaalde value aandelen. We hebben een mooie start, maar ook technologie doet het op dit moment bijzonder goed. Het is even de vraag of we deze lijn kunnen vasthouden. Het is wel heel erg enthousiast allemaal. Is er een specifieke hoek waar jij je heel erg comfortabel voelt, hè? Zoals afgelopen jaar? De thema's van
de
investeerders?
Ik denk dat de reden waarom we het afgelopen jaar ten opzichte van de markt gewoon erg goed gedaan hebben, is met name dat we vrij zwaar de energiesector hebben aangezet. Nou, die sector is nog steeds vrij laag gewaardeerd. En ik denk dat er ook dit jaar daar nog steeds hele goede kansen zijn. En dat daar nog steeds behoorlijke opwaartse potentie is. Ik denk dat de financiële sector nog steeds niet erg duur is. En die dat een...
Daar wil ik heel even bij stilstaan. Hè? Want we hebben onder andere ABN en ING. En die doen het de laatste 3 maanden heel erg goed. Zeker ABN ligt er als een huis bij. Van 10 euro naar bijna 15 euro opgelopen. Bijna 50% erbij. Nou, we hebben hem recentelijk ook wat afgeroomd. Dus weer teruggebracht naar onze modelweging. Ja. Hoe zie jij op dit moment op de vooruitzichten? Is het niet op een gegeven moment dat je denkt van er gaat een strik omheen? Of wil je dit soort namen gewoon nu voorlopig laten lopen?
Nou ja, dit is natuurlijk ook al het stukje portefeuille management wat erbij zit. Dat is ook een reden waarom we wat teruggebracht hebben de weging. Omdat het wel heel fors werd in de portefeuille. Maar kijk, ik denk de bankensector die heeft gewoon profijt ervan dat we dus gewoon weer een iets normalere renteomgeving hebben gekregen. Dat betekent dus ook weer dat eigenlijk het bedrijfsmodel van de banken, hè, kort inlenen en het wat duurder uitlenen en daar een bepaalde marge op zetten, dat gewoon weer begint te werken. En wat natuurlijk het tegenwind zou kunnen betekenen voor de banken, is dat we een hele zware recessie zouden krijgen. Ik denk niet dat het geval zal zijn. En dat we dus heel veel slechte leningen in de boeken krijgen. Nou, je moet je alweer snel naar de situatie gaan van de kredietcrisis, hè, om dat niveau te bereiken van slechte leningen, om het winstniveau van de banken echt onder druk te zetten. Wordt natuurlijk snel altijd weer gekeken naar van het economische tegenwind, dan moet je snel uit de banken gaan. Maar de reden waarom de banken het afgelopen jaren het altijd zo slecht deden in het geval van een economische teruggang, was dat die rente zo laag was. Dus dat die bedrijfs, die rentemarge zo fors onder druk stond. Ik denk dat de banken wat dat betreft aanzienlijk beter voor staan. De rentemarge vanaf hier eigenlijk weer zou moeten kunnen oplopen. De buffers zijn hoog. En ik denk dat de banken er eigenlijk nog steeds vrij laag gewaardeerd zijn. En wat dat betreft nog weinig reden is om daar afscheid van te nemen.
Oké. En als je dan even binnen de financiële sector kijkt naar verzekeraars. Hoe voel je je daarbij op dit moment?
Ik voel me daar nog steeds comfortabel bij. Omdat eigenlijk ook verzekeraars heel veel last hebben gehad van de lage rente. Heeft ook gewoon hun verdienmodel behoorlijk geraakt. Met name de levensverzekeraars die zullen ook profiteren van de hogere rente. Maar aan de andere kant denk ik ook.
En dat betekent dat voor de luisteraar dat er dan weer nieuwe producten op de markt kunnen gebracht worden met garanties, 3 of 4% op bepaalde polissen?
Dat zou inderdaad vanuit die hoek. Hè. Ik bedoel, er is aan de ene kant die nieuwe productie zou weer langzaam tot leven kunnen komen. Aan de andere kant wordt voor verzekeraars ook gemakkelijker om natuurlijk weer rendement te maken op die beleggingsportefeuille. En een groot gedeelte van die verzekeringsportefeuille bestaat toch uit obligaties. Dus voor de levensverzekeraar speelt nog een rol dat bij de oplopende rente dat de verplichtingen natuurlijk de contante waarde daarvan omlaag gaat. En aan de andere kant voor schadeverzekeraar, die wil ook vroeger haalde die altijd een stukje van hun rendement uit die beleggingsportefeuille. Maar ja, met kortlopend geld wat weggezet moet worden, wat negatief rendeert, of bijna nul, ja, dan moet het dus heel erg uit het verzekeringsbedrijf komen. Dus ik denk wat dat betreft dat voor schadeverzekeraars die kunnen profijt hebben van de oplopende rente, omdat ze dan op kortlopend geld ook weer rendement maken. Wel zul je zien dat voor verzekeraars dat het verzekeringsbedrijf het wat lastiger gaat krijgen vanwege oplopende kosten. De inflatie gaat daar aan de kostenkant doorwerken. Het is een beetje de vraag van naar welke kant dat het zwaarste doorweegt. Maar goed, daar geldt nog steeds voor dat de waarderingen erg aantrekkelijk zijn. En wij zitten overigens wel met name in de hoek van de levensverzekeraars, dan wel in de verzekeraars die gemengd een levensverzekering en een schadeverzekering zitten.
Precies. En dan nog even een ander thema. De grondstoffenmarkt, dat is nog steeds ook een thema die we spelen. Ja. Gunstige vraag-aanbodverhoudingen zijn wat dat betreft. We zitten in een energietransitie met veel vraag naar speciale metalen, bepaalde grondstoffen. Een bepaalde naam waar je heel prettig bij voelt.
Nou, ik denk gewoon nog steeds dat, en dat geldt dus eigenlijk voor de energie en metalen in de breedte, er wordt gewoon relatief weinig geïnvesteerd in een nieuw aanbod, terwijl de vraag gewoon doorgaat. En ik denk wat dat betreft dat je gewoon in de namen die we in portefeuille hebben, zoals Anglo American, AMG, dat we daar gewoon nog steeds heel comfortabel in zitten.
Oké, mooi. We gaan hem afronden. Is er een aandeel waar je zegt van, even de tip voor de luisteraar, dat je zegt, daar voel ik me prettig bij, dat is een gezonde risico-opbrengstverhouding.
Nou ja, er zijn er heel veel natuurlijk, want daar hebben we ook de portefeuille mee gevuld. Maar ik denk wat een leuk en misschien ook eens een wat ander bedrijf dan wat mensen vaak van ons horen. Dat is een bedrijf op het gebied van recycling. Dat is Renew. Ik denk dat iedereen het wel kent, hè? De vrachtwagens die door heel Nederland rondrijden. Maar het is ook
het is, Van Gansewinkel? Is dat...
Het oude Van Gansewinkel, ja. Het, maar het is gewoon uiteindelijk ja, ook een bedrijf wat inspeelt op een thema wat vrij centraal staat bij ons, namelijk schaarste. De vraag naar recycling zal toenemen. Nou, veel aanbod komt er niet bij. Het is alleen zeg maar, dat er schaalvergroting in de sector plaatsvindt. En ja, het is wel een tak van sport die steeds belangrijker wordt. En dat eigenlijk op een waardering die gewoon heel interessant is. En ik denk wat dat betreft dat dit een bedrijf is wat gewoon de komende jaren qua koers toch wel 50 tot 100% opwaartse potentie heeft.
Oké, okay, nou hartstikke mooi. Nou, dit was alweer de eerste aflevering. Ik zou tegen de luisteraar willen zeggen, kijk ook op onze website. Sta je nog niet op de mailinglijst, nou schrijf je in. Dan blijf je ook maandelijks op de hoogte met onze nieuwsbrief. Wij zijn er in ieder geval half april weer bij de volgende kwartaalupdate. Bedankt voor het luisteren.
Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.